begrip die er uitgesproken wordt voor de krakers, denk ik, toch onvoldoende basis heeft om de huidige problemen tegemoet te gaan, is het punt dat er niet gezegd wordt dat er samen ook met diegenen die de woningnood in Amsterdam zo uitdrukkelijk kenbaar maken, maar ook degenen die daar zo uitdrukkelijk van te lijden hebben, dat samen met die mensen actie gevoerd gaat worden. En ik dacht dat dat toch ook de intentie van dit gemeentebestuur was. Voorzitter, op zich is het verheugend dat deze burgemeester niet overhaast tot ontruiming is overgegaan. Maar ik zou hem nu willen adviseren om dat überhaupt niet te doen. Mijn advies is niet ontruimen, maar wel vorderen. En het lijkt mij vooral belangrijk om naar voren te brengen dat alles in het werk gesteld moet worden om met de woningzoekenden in deze stad gezamenlijk de strijd aan te binden. Daar moet naar gekeken worden. En dan kan best in dit verhaal, en dan zal op zich iedereen het onderschrijven, dat bijvoorbeeld distributiewoningen, dat het daarvan fout is dat die, als die net leeg zouden komen, meteen gekraakt zouden worden. Dat onderschrijf ik ook, maar we moeten wel in de gaten houden hoe die zaak tot stand gekomen is. Dat ook distributiewoningen in deze stad vaak heel lang leeg staan. En dat je dan bij deze woningnood tot deze zaken komt. En dan moeten we misschien uitspraken doen, ook over die distributiezaken. Maar dan moeten we wel vooral in de gaten houden de oorzaken daarvan, de voorgeschiedenis. En ik vind dat over die voorgeschiedenis ook in uw verhaal te makkelijk overheen gelopen wordt. Als de Saffierstraat ontruimd wordt, dat zal misschien moeten. Maar als er dan de eenvoudige vraag gesteld wordt, ook in die commissie Openbare Orde, hoe lang staan die panden leeg, dan kan daar geen antwoord op gegeven worden. En toch is dat belangrijk, want je zult dan tot zulke procedures in deze stad moeten komen dat dat zich niet meer voordoet. Ik mag misschien helemaal, voorzitter, ten slotte vragen, wat gaat er nu met de panden van de Saffierstraat gebeuren? Dank u wel.
Applaus voor Peter Langhorst van de PPR.
Mevrouw Achterribbe.
Mevrouw Achterribbe. Nee, niet Els Achterribbe.
Oh. De heer Bakker of de heer Ten Haven?
Ja. Ja, Els Bakker, D66.
Ik zal kort even over ons standpunt praten over het openbare orde gedeelte en dan zal de heer Ten Haven de rest doen. De OGM is door de rechter gemachtigd de ontruiming door te laten gaan. Dat wil dus zeggen, als het nodig is, met behulp van de politie. De krakers hebben laten weten zich, hoe jammer we dat ook vinden, maar ze hebben het gezegd, met alle middelen te verzetten. De burgemeester is dus misschien verplicht politiebijstand te verlenen. Dat vindt ook de rechtswinkel. Maar u hebt wel een vrijheid, althans de burgemeester heeft een vrijheid, in zaken het uitvoeren van dat beleid. Dat brengt je dan op de vraag van de evenredigheid tussen het doel en de middelen. Er zijn bijvoorbeeld een paar panden het waard dat er eventueel bloed zou moeten vloeien. Ons inziens zullen excessen in ieder geval voorkomen dienen te worden. Wij betreuren het dat de krakers niet positief wilden reageren op uw brief van 16 januari jongstleden en ook niet hebben willen ingaan om met de heer Langhorst, de heer Mug en mij in december reeds eens te praten. Wij vinden dan ook dat er een gegeven moment waarschijnlijk niet aan ontruiming te ontkomen is. Het is de krakers gelukt om de huisvestingsproblematiek volop onder de publieke aandacht te brengen. Dat is op zichzelf een zeer goede zaak. Maar dat neemt niet weg dat een gerechtelijk vonnis uitgevoerd zal moeten worden. Wij hadden ook liever gezien dat er bijvoorbeeld al een leegstandswet aangenomen zou zijn. Maar hoe rot het ook is, dat zal moeten gebeuren. Het zal aan dat gerechtelijk vonnis niet te ontkomen zijn. We leven nog steeds in een rechtsstaat en dat is een goed ding. Ik dank u wel.
De heer Ten Haven.
Meneer de voorzitter, we zitten hier vandaag te praten over het volkshuisvestingsbeleid en met name naar aanleiding van enige kraakacties. Er is door de krakers ook gezegd dat zij een signaalfunctie hebben. Ik ben blij met die signaalfunctie dat nu inderdaad in de publieke discussie de hoge nood waar we hier in Amsterdam mee zitten eindelijk bekend wordt. Voor ons, en ik dacht dat ik inderdaad ook namens de meerderheid zelfs van de raad kon spreken, is dat geen verrassing. We zijn al anderhalf jaar met de commissie Stadsvernieuwing bezig om aan de reeds geconstateerde nood om daar wat aan te doen. Echter zien we dat de krakers toch in deze stad Amsterdam een bijzonder grote sympathie ervaren met hun actie. Wij hebben daar begrip voor, meneer de voorzitter. Voor een deel hebben deze krakers namelijk groot gelijk. Een deel van hun actie, en u kunt het ook lezen in alle eisen die ze stellen, richt zich tegen het eigendomsrecht. Het eigendomsrecht wat ik bij normaal gebruik een zeer positief recht vind. We zien echter dat van het eigendomsrecht in deze stad misbruik wordt gemaakt. Er wordt misbruik van een goed recht gemaakt. Dat gebeurt ook meer in deze samenleving. Ik hoef u maar te verwijzen naar het misbruik maken van de sociale voorzieningen. Ook iets wat niet juist is. En misbruik van belastingwetgeving, ook iets wat niet juist is. Maar dat is nog geen reden om of de sociale voorzieningen af te schaffen, of om de belastingwetgeving af te schaffen, of om, zoals eigenlijk de krakers willen, het eigendomsrecht af te schaffen. Wij willen dat ook heel duidelijk stellen. Wij vinden overigens wel dat misbruik van eigendomsrecht moet worden tegengegaan. Maar in de eerste plaats is dat een taak voor de Rijksoverheid, die in al haar wetten dat eigendomsrecht verankerd heeft, en ook helaas de insluiping van de misbruik daarvan. Dat nu nogmaals dat de krakers en met name hun strijd tegen de speculatie, wat dus voortvloeit uit het misdom van het eigendomsrecht, hier in Amsterdam zo'n sympathie ondervindt, dat is heel logisch. Amsterdam is een progressieve stad. Kijkt u naar de samenstelling van deze raad. Helaas moet ik constateren dat die progressiviteit in de Rijksregering, in de landsregering, in het parlement op dit moment niet aanwezig is. Dat is heel vervelend. Ik wil het ook duidelijk stellen. Je zou kunnen zeggen dat we wat dat betreft leven onder het juk van de democratie. Ik druk me nou negatief uit, meneer de voorzitter. Maar als democraten zeggen we, goddank leven we onder de druk van de democratie. Want wij als democraten zien voor de democratie op dit moment geen redelijk alternatief. Behalve dan om in de toekomst nog eens een keer verkiezingen te winnen. Ik kom nu tot het volkshuisvestingsbeleid. Er wordt voortdurend verteld, 35 jaar na de oorlog, nog deze vreselijke woningnood en wat iets meer zei. Ik moet zeggen, de verleiding is zeer groot om een verhandeling of een college te gaan geven van over de oorzaken, hoe dat zo gekomen is en wat iets meer zei. Nogmaals, we kunnen constateren dat er op dit moment nood is. Dat heeft ook niemand ontkend. Maar om te zeggen dat er geen beleid wordt gevoerd, ik ben het met de wethouder eens die dat weerlegd heeft bij de heer Meerten. Dat het beleid niet genoeg resultaten heeft, is ook heel duidelijk. En ik zal de laatste zijn om daar de schuld van te gaan wegschuiven. Er zijn zaken die in deze gemeente niet goed lopen. Iedereen heeft daar zijn eigen opvatting over. De een weet het nog beter dan de ander. Alleen, er is één probleem in een democratie. We moeten het wel met elkaar eens worden. En ik zou bijna zeggen, zoveel hoofden, zoveel meningen. Dat betekent dat het erg moeilijk is om wanneer in het ene geval de een gelijk krijgt en in het andere geval de ander, om dan op een gegeven moment het hoogste tempo te krijgen wat mogelijk is. Er worden wel eens tegenstrijdige beslissingen genomen. Ik herinner aan een debat wat ik als toeschouwer heb mogen meemaken over de woningdistributie. Ja, daar werd door de meerderheid van de raad een motie aangenomen dat binnen 2 jaar, of dat de wachttijd voor woningen niet langer mocht zijn dan 2 jaar. Ik bedoel, dat heeft de meerderheid van de raad aangenomen. Maar we constateren dat het niet zo gegaan is. Waarmee ik toch ook wil zeggen dat er meer is dan alleen maar beleid hier aannemen en voornemens naar voren brengen. Je moet het ook uitvoeren. En helaas, die uitvoering is niet geheel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De heer Meerte heeft ook verwezen naar de knelpunten in het rapport van de stuurgroep huisvesting alleenstaande en tweepersoonshuishoudens. Het is heel duidelijk, ik wil dat nogmaals stellen. Er zijn een aantal zaken mis in deze gemeente. Dat weten we en daar werken we aan. Maar er zijn ook een aantal zaken die we niet in de hand hebben. Die deels afhangen van de meerderheid zoals die op dit moment in het parlement ligt. Mensen die de brief van de heer Broks over bijvoorbeeld de huren van Kattenburg gelezen hebben, weten dat dat zo is. Ik ben het daar niet mee eens, maar wat doe je daaraan? Nogmaals, pogen om ook via andere kanalen daar iets aan te doen. Dat doen we ook. En ik kan alleen maar hopen dat het dan lukt. Ik noem een wet op de stadsvernieuwing. Ik denk dat de geschiedenis onderhand 10 jaar is. De leegstandswet, al door de heer Bakker genoemd. Waar wij overigens als D66 ook op landelijk gebied initiatieven hebben genomen om dat te bespoedigen. Ik denk aan de wijziging van de onteigeningswet die het kabinet Den Uyl de kop heeft gekost. De wet voorkeursrecht gemeente die voor dit concrete probleem ook een oplossing zou hebben gegeven, meneer de voorzitter. Daarvoor is een kabinet naar huis gestuurd. De wijziging van de wet ruimtelijke ordening, omstreden, geef ik toe. En de uitvoering van de gewijzigde woningwet. Ik denk aan de verbeteringsaanschrijvingen. Nogmaals, het is heel simpel om te zeggen van het is allemaal de schuld van de gemeente en ga maar naar huis en weet ik veel wat allemaal. Dat willen wij ontkennen. Eén kleine trap wil ik dan toch wel geven aan meneer Schäfer, namelijk als hij in de nota zegt dat hij spoedig zal komen met een regeling voor de tijdelijke verhuur van panden. Als ik me niet vergis, zei hij dat een jaar geleden ook al. Ik hoop dat dat dan inderdaad zeer snel gebeurt. Er ligt overigens een toezegging dat het is een moeilijke materie, maar dat hij het ter advies zou aanbieden aan de commissie Stadsvernieuwing. Misschien kunnen we samen zorgen dat dat dan in ieder geval snel gebeurt. Nog even tot slot, overigens verder mijn instemming met wat er in de notitie staat. Een korte reactie naar de heer Langhorst, die wel zo prachtig uit allerlei mooie rapporten van bijvoorbeeld meneer Langemeijer citeert. Maar dat gaat over het ontruimen. Het ontruimen versus het vorderen. Hij zegt er moet niet ontruimd worden, er moet gevorderd worden. Nou, ik zal even toch tot slot citeren wat de heer Langemeijer daarover zegt. Wil vordering in het gegeven geval het primair, maar niet uitsluitend beoogde doel, doorbreking van de impasse bij de grote keizer dienen, dan zal het wel van groot gewicht zijn tot een stellige afspraak met de bezetters te komen. Dat zij de panden in ieder geval zullen ontruimen, zodra die ten behoeve van urgente gevallen gevorderd zijn, ongeacht of de vordering slaagt. Ik vrees dat dit bij de nogal strijdlustige stemming waarin de betrokkenen blijken te verkeren een teerpunt zal zijn. Meneer de voorzitter, dat vrees ik ook.
Nog andere sprekers? Mevrouw Achterribben.
Dat was D66, nu de PSP, Els Achterribben.
Meneer de voorzitter, u zult begrijpen dat de PSP het liever over een linksorde heeft dan over een rechtsorde. En als we het over recht hebben, dan hebben we het ook over rechtvaardigheid. Ik denk dat rechtvaardigheid moet inhouden. Anders krijgen we met onrecht te maken. Ook al staan daar dikke wetboeken mee volgeschreven. Wetten dienen ten dienste van het volk te zijn. En vanuit maatschappelijke noodzaken te worden bijgesteld. Een dergelijke noodzaak manifesteert zich in Amsterdam. Een stad die niet voor niets een woningnoodgemeente werd. Een stad die niet voor niets een 56a predicaat kreeg van de vorige staatssecretaris voor volkshuisvesting. Die noodzaak dringt zich eens te meer duidelijk aan. Wie durft er in deze stad, na alle mooie verkiezingsbabbels die er gehouden zijn, niet te zeggen dat mensen niet het recht hebben op een dak boven hun hoofd? Wie durft niet te zeggen dat de woningnood niet is opgelost? Wie durft te zeggen dat de slachtoffers van die woningnood de schuld zijn van die woningnood? Die gaat de fout in. Die is onwaardig bezig. Laat Amsterdam een keer voor oplopen. Laat Amsterdam de moed nemen om daar waar dat nog niet geprobeerd is, te vorderen, te onteigenen. Laat Amsterdam in moeilijke gevallen kiezen. Laat Amsterdam kiezen voor degenen die de dupe zijn van de woningnood en niet voor de speculanten. Laat het bestuur van Amsterdam samen met de bevolking weer dat evenwicht en die daadkracht vinden om dit soort maatregelen te nemen. Laat Amsterdam en ook het stadsbestuur van Amsterdam actie durven te voeren op punten die gerechtvaardigd zijn, die in de praktijk zijn ontstaan, waar het niet alleen eisen betreft, erger nog, waar dat gewoon een praktische noodzaak is. Het is immers een kwestie van kiezen. Het is immers een kwestie van durf. En laat dit stadsbestuur durven op te komen voor die mensen waarvoor ze ook in verkiezingstijd, waarvoor de partijen waaruit dat stadsbestuur bestaat in verkiezingstijd gezegd heeft te zullen en te willen opkomen. En ik zal de laatste zijn van wie u hoort dat we alles in ene kunnen realiseren. Nee, dat kan niet. We zijn aan het werk, maar ons werken heeft onvoldoende effect. Ik zeg niet dat er niets gedaan is. Dat zult u van mij niet horen. Maar er is te weinig gedaan. Er is te weinig gedaan om effectief de problemen te lijf te gaan. Nou is de woningnood niet de schuld van dit stadsbestuur, niet van dat vorige. Maar de woningnood is een vervanging van de woonnood van voor de oorlog. En 30 jaar na de oorlog, 35 jaar na de oorlog, is die woningnood er nog. Tot 1970 heeft ieder kabinet gezegd dat zij die zaak wel even zouden oplossen. Dat is niet gelukt. Daar ligt dus een collectieve schuld. En in die collectieve schuld zullen we moeten gaan voorzien. Daarin zal ook dit stadsbestuur durf moeten tonen en stappen moeten tonen. Niet dat ze binnen 2 jaar de woningnood kan oplossen, want dan zou ze liegen en daar koopt geen hond iets voor. Nee, dit stadsbestuur moet beginnen met het perspectief te bieden dat de mensen weer hoop geeft dat er inderdaad een tijd komt dat die woningnood opgelost wordt. En dat wel binnen de kortste keren. Dat betekent niet alleen bouwen, want het gaat in de eerste plaats om bouwen, maar dat betekent ook in een aantal gevallen vorderen. Laat Amsterdam nu nee zeggen tegen leegstand, tegen de onrechtvaardigheid van leegstand en speculatie. Laten we durven daarvoor verordeningen te maken. Laten we iets doen aan die leegstand. Laten we dat onder andere doen door te vorderen. Door vast te beginnen met vorderingsprocedure op de kortst mogelijke keren. Laat Amsterdam kiezen voor zijn woningzoekenden, inclusief zijn krakers. En beseffen dat wie met zijn rug tegen de muur staat als een kat kromme sprongen maakt. En daarbij is moraliseren niet de zaak die past voor een stadsbestuur. Want als onze grootouders zich neergelegd hadden bij de toen heersende rechtsorde, dan hadden we nu nog kinderarbeid, dan werkten we nog veel meer dan 8 uur. En dan was er nog geen algemeen kiesrecht, laat staan vrouwenkiesrecht. Toen riep men ook foei en schande. Toen riep men foei en schande tegen de mensen die burgerlijk ongehoorzaam waren, die actie voerden. Maar zij hadden het recht aan hun kant, ook al noemde men hun onfatsoenlijk. 90% van de bevolking moet die generatie dankbaar zijn. Die arbeidersbeweging dankbaar zijn. Laten we daar iets van leren. Zij die toen ongehoorzaam waren, hebben gezorgd dat we het nu beter hebben. En ik denk dat die lieden ons een voorbeeld moeten zijn. En als we dat erkennen, dan schept ons dat verplichtingen. En dan kunnen we eindeloos gaan praten over juridische adviezen van lieden die het niet met elkaar eens zijn. Maar laten we politiek kiezen. Laten we kiezen voor diegene waarvoor we gezegd hebben te zullen kiezen. Nu, daarmede, naar aanleiding van de grote keizer, want daar gaat dit debat immers over. Het woord rechtsorde steeds boven de markt zweeft, in alle toonaarden genoemd wordt. Laten we dan beseffen dat rechtsorde meer betekent dan het helpen ten uitvoer leggen van een rechtelijk vonnis. In onze rechtsorde, in deze rechtsorde, is het immers nog steeds mogelijk dat mensen panden bezitten en dat zij deze panden aan maatschappelijk nuttig gebruik onttrekken. En dat is onrecht. Dat onttrekken gebeurt met geen ander oogmerk dan daar winst uit te halen, overwinst zelfs, en die ten eigen nutte te incasseren. Dat betekent dat die lieden het leven van mensen volgens de PSP ongeoorloofd beïnvloeden. Dat ze andere mensen het recht onthouden om te wonen, om maatschappelijk nuttig gebruik te maken van panden voor werken of recreëren. Dat kan in deze rechtsorde. Daaraan moeten we meewerken dat dat onrecht verholpen wordt. Dan kun je het misschien in de gemoede weer eens van recht gaan spreken. Dat betekent ook dat prijzen opgedreven worden. Dat betekent ook dat een bestuur belemmerd wordt om te besturen. Dat betekent ook dat dit stadsbestuur zijn eigen beleid waar het op zit niet kan uitvoeren zoals ze dat in het programma heeft neergelegd. Meneer de voorzitter, dat is een slechte zaak. Daaraan zullen we mee moeten werken op dit niveau en op ander niveau via onze partijen en via alle mogelijke organen om dat onrecht uit de wereld te helpen. Want daar is de wet immers logen. Dat zingt u immers ook op 1 mei. Meneer de voorzitter, waar we met z'n duizenden op een postzegeltje grond moeten leven, moet die grond eerlijk verdeeld kunnen worden. Daar moet het recht erkend worden op wonen en op het nuttig maatschappelijk gebruik van grond en opstallen. Want is het immers niet een van onze basisrechten, het recht op een dak boven je hoofd? Straks kunnen we weer hypocriet krokodillentranen huilen als er ergens de mensen het recht van anderen vertrappen. Laten we nou eerst eens beginnen met hier, in kleine, in beperktere kring, het recht van mensen mee gestalte te proberen te geven. En dat kunnen we bepaald niet alleen, dat zullen we samen moeten doen. Samen met de mensen in de stad. Samen de nuttige en goede ideeën van elkaar en met elkaar gebruiken, zodat we tot een beleid komen. Laat het bestuur zich niet aan banden laten leggen door speculanten. Laat zij, de speculanten, hun macht breken. Dat zijn ze verplicht. Dat zijn ze verplicht aan datgene wat in hun partijprogramma staat. Meneer de voorzitter, recht moet rechtvaardigheid inhouden. En als ik dat zeg, dan denk ik nog maar eens aan het feit dat waar een poging gedaan werd tot rechtvaardigheid om werkelijk een stukje macht te veroveren over het grondgebruik, dat daarop een kabinet gevallen is. Dat betekent dat dat inderdaad het gebruik van de grond een dermate wezenlijke zaak is, dat het een kwestie is van kiezen en delen. Niet kiezen of delen, maar kiezen en delen. En dat daarvoor alle krachten moeten worden ingezet. Dat we ons niet aan de touwtjes moeten laten leggen van speculanten, van heren Berens en consorten en anderen. Dat we moeten beseffen dat je daar met stro mensen te maken hebt. Het gaat immers over urgent woningzoekenden. En dan zeg ik, vordert u dit pand ten behoeve van de urgent woningzoekenden? Dat is ook de vraag die in de praktijk gerezen is. Dat is een eis. Niet ten behoeve van eigen belang van een groepje lieden, want daar heeft niemand het over. Het gaat erom om woningen te vorderen, woningen te creëren ter behoeve van urgent woningzoekenden. En dan denk ik, alle adviezen ten spijt dat we politiek moeten kiezen, en alle goede adviezen. En ik wil daarbij een waarderend woord uitspreken voor datgene wat de rechtswinkel bij ons neergelegd heeft. Want die heeft ons een goed handvat gegeven. Laten we ervoor kiezen om inderdaad daar waar onrecht is, dat onrecht te doorbreken. En te kiezen voor de mensen die het hardste nodig hebben. En daarom is het ook goed deze zaak in een maatschappelijk kader te plaatsen. Want het gaat niet alleen om de kraak van de grote keizer. Het gaat om veel meer gekraakte panden. Het gaat om een huurstrijd. Het gaat om het woningbeleid in Amsterdam. En als ik die huurstrijd erbij haal, dan doe ik dat. Met name ook vanwege die meergenoemde brief van de heer Broks. Die dan betwist of mensen die jarenlang voor woningen gevochten hebben, die uit hun krot eindelijk met meedenken naar een goede woning kwamen, nu te horen krijgen dat die woning misschien te goed en te duur voor ons is. Dat kunnen wij als stadsbestuur nooit op ons laten zitten. Evenmin als het feit dat speculanten, zelfs als ze nog niet één enkel plan hebben, nog geen bouwvergunning gevraagd hebben, die panden alleen maar willen verkopen ten eigen gewin en daar mensen die proberen de leegstand tegen te gaan door kraken, als die in die panden zitten en die panden maatschappelijk nuttig gebruiken. En dan kom je op grote bedrijven als de AGO, die medeverantwoordelijk zijn, niet alleen de ogen, maar nu ook de AGO alweer, die medeverantwoordelijk zijn door het soort van hypotheek wat ze geven voor de speculatie in deze stad. Ik kan dat niet anders dan een schande noemen. En wat hoort de kracht te zijn van ook de gemeentelijke democratie? Dat is juist het uitnutten van de politieke middelen. Het overleg en de redelijkheid. En het niet oplossen van maatschappelijke problemen met deurwaarders en politiegeweld. Dat hoort de kracht te zijn ook van onze Amsterdamse gemeenteraad. En laten we daartoe de middelen te baat nemen. Laten we alles uitproberen. En als u zegt dat u alle middelen wilt proberen om tegen te gaan, dat er inderdaad politiegeweld wordt, dat de mensen zomaar op straat geflikkerd worden, nou, vordert u dan. En als u dat duidelijk maakt, dan heeft u de basis voor het gesprek geschapen waarom u gevraagd heeft. Want met lege handen een gesprek beginnen, dat is geen gesprek, dat is geen overleg. En dat is het enige woord wat ik uit uw notitie wil halen, want verder, ach, wat staat erin? Dat wisten we al. Dat hadden we in de krant gelezen. Overleg doe je op basis van dat je iets in te brengen hebt. En overleg kan tot stand komen op het moment dat u kiest voor vordering. Omdat we een dergelijke mening zijn toegedaan, meneer de voorzitter, wil ik u een motie voorleggen. We hebben destijds een motie ingediend. En die motie is uit 78 geweest bij de begroting. En daar hebben we gevraagd om het pandenonderzoek. En daarin stond al het middel vorderen, onteigenen en aankoop genoemd. Die motie heeft het toenmalige college overgenomen. Dat pandenonderzoek is er gekomen. Wij vragen u om dat jaarlijks te doen. Wij vragen u ook in deze discussie dat om etages die langer dan 3 maanden leeg staan te vorderen ten behoeve van urgent woningzoekenden. Wij vragen u vervolgens om de ambtelijke capaciteit in te zetten die daarvoor nodig is. We vragen u ook om binnen korte tijd, en dat wil ik preciseren, 3 maanden, over die termijn wil ik eventueel met u in discussie treden, een voorstel te doen om tot een antispeculatiebeding of een antispeculatieverordening te komen. En dan in die zin dat daar waar een gemeentelijke dienst gevraagd wordt, subsidie, een bouwvergunning, dat u daar de middelen gebruikt om een verordening van toepassing te verklaren, zodat er later niet met grond en opstallen gespeculeerd wordt. Dank u.
Dat was Els Achterribben van de PSP en dan hebben we meteen de 7 partijen in de raad gehad. Er komt nog een motie van de PSP en die leest de wethouder Sinnige nu voor.
De raad gehoorde discussie over de notitie van BMW met betrekking tot de pandenkeizersracht 242-252. Gezien de door het college overgenomen motie Achterribben Koemsoeis van 13 maart 1978 met verwijzing naar gemeenteblad. En die tekst daarvan was de raad. Gehoord de beraadslaging over de ontwerpbegroting van 1978, hoofdstuk 5 volkshuisvesting. Overwegende de grote woningnood in Amsterdam, nodigt het college van BMW uit een lijst op te stellen van leegstaande panden en op een termijn van 3 maanden te komen met voorstellen deze panden te betrekken bij de volkshuisvesting. Hierbij dienen de mogelijkheden van aankoopvordering en onteigening te worden bezien en exploitatiemogelijkheden te worden onderzocht. Ondertekend door de leden van de gemeenteraad Achterribben, Van de Ven en Gruppe. overgenomen in de avondzitting op woensdag 15 maart 1978. Nodigt BMW uit 1. Jaarlijks bij de begroting een pandenonderzoek als bedoeld in eerder genoemde motie aan de Raad voor te leggen. 2. Etages die langer dan 3 maanden leeg staan te vorderen ten behoeve van urgent woningzoekenden. 3. Voldoende ambtelijke capaciteit in te zetten om tot effectieve leegstandscontrole te komen en voorstellen daartoe binnen 3 maanden aan de Raad voor te leggen. 4. Binnen 3 maanden een voorstel voor een antispeculatiebeding aan de Raad voor te leggen. De leden van de Raad, mevrouw Achterribbe en de heer Lankhorst. De motie wordt voldoende ondersteund. Kan dus deel van de discussie uitmaken. Nog andere leden van de Raad in eerste termijn? Niet? Dan wou ik het woord geven aan de burgemeester.
Meneer voorzitter, ik wil mijn aandeel in de beantwoording concentreren vooral op het eerste hoofdstuk van de notitie waar in het bijzonder de positie van de burgemeester aan de orde is gesteld. En ik wil graag beginnen met de heer Horn, de heer Steenbergen, de heer Klaassen en de heer Bakker te danken voor de steun of waarderende woorden. In zekere zin ook de heer Lankhorst over op een bepaald punt die ze daarover hebben geuit. Ik wil graag vooropstellen dat men in deze zaak waar het hier om gaat, bij dit punt, duidelijk onderscheid moet maken en ook onderscheid voortdurend in het oog moet blijven houden tussen de positie van de burgemeester enerzijds en de positie van BMW of van het gemeentebestuur anderzijds. De burgemeester heeft hier een bijzondere verantwoordelijkheid los van BMW, want het gaat in dat hoofdstuk 1 en in de kwestie waar de positie van de burgemeester in het geding is, om de inzet van de politie, al dan niet het inzetten van de politie, waar de burgemeester als hoofd van de politie verantwoordelijk voor is. En die verantwoordelijkheid ligt exclusief bij de burgemeester, zoals bijvoorbeeld de heer Klaassen, ik dacht ook de heer Horn, met nadruk gesteld heeft. Die ligt niet bij BMW, die ligt niet bij de Raad en die ligt ook niet bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die kunnen allemaal achteraf zeggen, uw beleid is fout geweest, maar ze kunnen niet zeggen, gij zult dit doen of gij zult dat laten en daarmee de burgemeester binden. Er is naast de burgemeester verantwoordelijkheid, is er wel een verantwoordelijkheid van BMW en van de Raad voor bijvoorbeeld het volkshuisvestingsbeleid, voor de kwestie aankopen of niet, voor vorderingsbeleid. Die verantwoordelijkheden zijn te scheiden van die van de burgemeester, zijn natuurlijk nooit helemaal zijn nooit natuurlijk helemaal waterdicht te scheiden, omdat de burgemeester zelf ook weer deel uitmaakt van het college van BMW en daardoor mee verantwoordelijk is voor een stuk BMW-beleid. Maar hij heeft zelfs die verantwoordelijkheid voor een stuk BMW-beleid uit hoofde van zijn burgemeesterschap in bijzondere mate. En er kan dus theoretisch zelfs strijdigheid bestaan tussen het BMW-beleid en de verantwoordelijkheid van de burgemeester uit hoofde van zijn andere functie. En ik vind dat de Raad daar rekening mee moet houden en de burgemeester dus ook niet in een onmogelijke positie kan brengen. Natuurlijk is het wel zo dat de burgemeester bij het vormen van zijn beleid en daar in deze zaak als hoofd van de politie luistert naar adviezen. Adviezen bijvoorbeeld van de commissie Openbare Orde. Ik denk dat de Raad dat duidelijk ervaren heeft dat dat ook gebeurt. Maar de specifieke verantwoordelijkheid kan de burgemeester niet ontlopen. En ik ben het ook wat dat betreft met de beschouwing die de heer Horn gegeven heeft helemaal eens. Heel concreet, zelfs als de Raad in dit geval, en ik spreek nou bijvoorbeeld over een van de moties uit het pakket van de heer Meerten. Zelfs als de Raad in dit geval unaniem zou zeggen, en ik hoop niet dat ze het zegt, ik dacht ook niet dat het goed was dat ze het zou zeggen, maar als de Raad zou zeggen, gij zult niet ontruimen, dan blijft de burgemeester nog altijd persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het arrest van het gerechtshof. Ik heb in de open brief en in de notitie, in de open brief heb ik het zelf, notitie namens ook BMW, duidelijk aangegeven wat in een geval als dit de beleidsmarge en de positie van de burgemeester is. Er is een arrest, er is een uitspraak van een gerechtshof en een uitspraak van een onafhankelijke rechter dient, als er geen hoger beroep of cassatie meer openstaat, te worden uitgevoerd. Dat is het principe en dat is het uitgangspunt. En dat is ook het kernpunt van onze rechtsstaat. Niet alleen van onze rechtsstaat wil ik er wel bij zeggen. Het zou het ook zijn in een ander maatschappelijk systeem. De onafhankelijke rechtspraak is een groot goed en geen dreiging met geweld. Zelfs als dat met idealistische motieven zou gebeuren, mag die rechtspraak doorkruisen. Burgerlijke ongehoorzaamheid is overgesproken. Ik wil zeggen, ik ben het wat dat betreft met de beschouwing die de heer Horn daarover gegeven heeft het eens. Natuurlijk, burgerlijke ongehoorzaamheid kan, maar dat impliceert op zichzelf alweer de erkenning van de rechtsorde en de aanvaarding van consequenties van overtreding van die rechtsorde. Ik dacht, de heer Horn heeft erover gesproken, er is een boek van Schuit over wat mij te geleerd was om het snel helemaal te lezen, maar deze kern heb ik er toch wel uit opgepikt. Ja, ik denk dat het de essentiële kern was, want daar heb ik me wel voldoende over laten voorlichten. Wat zegt u? Ik kan niet verstaan, sorry. Ik wil dus, ga zeggen, maar bij de uitvoering van de rechtelijke uitspraak, bij de uitvoering van de realisatie van die rechtelijke uitspraak, heeft de burgemeester wel een zekere marge. En dan nogmaals, niet op grond van het feit dat hij het met de uitspraak van de rechter al of niet eens zou zijn. Ik laat dat volledig in het midden. En welk mijn privé mening over die uitspraak is, ga ik hier ook niet zeggen, omdat het eenvoudig voor de positie van de burgemeester niet ter zake doet. Dus of je het eens is of niet, of je de ene partij in een conflict sympathieker vindt dan de andere, is niet in het geding. Uitsluitend de vraag of de politie bij de uitvoering van haar taak, en dat is de rechtsplicht van de burgemeester, op bijzondere problemen kan stuiten. Dan kan de burgemeester uitstellen. Hij kan proberen de ontruiming later of op een andere wijze met minder risico's te realiseren, maar hij kan niet afstellen. Ik kan ook dus niet zeggen, ik doe het maar niet. Er is geen ruimte voor een politieke afweging. Er is wel een beperkte ruimte voor een risicoafweging. Risico's van een ingreep tegen wat met een ingreep kan worden bereikt. De heer Horn heeft gesproken over evenredigheid en dat is, dacht ik, de juiste term. Ik wil wel zeggen, en de heer Horn heeft daar ook over gesproken, wat kan worden bereikt is overigens niet laag te schatten. De rechter heeft gezegd, de bezetters zitten er zonder enig recht of titel en het gaat dus om herstel van de rechtsorde, om het vertrouwen dat men in Amsterdam mag hebben over het feit dat niet geweld of dreiging met geweld, maar rechtelijke uitspraken doorslaggevend zijn. Zo is het ook uiteengezet in de open brief. Een paar weken geleden is over die mening twijfel gezaaid door een publicatie van de Rechtswinkel. Ik heb toen advies gevraagd aan drie zeer vooraanstaande rechtsgeleerden in dit land. Ik dacht niet dat iemand dat kan ontkennen. Donner, Riarda en Enschede. En hun adviezen zijn op dit punt in hoofdzaak volkomen eensluidend. Trouwens ook wat Langemeijer daarover, en dat is een advies wat ik dus niet gevraagd heb, daarover zegt, is volkomen eensluidend met wat de anderen gezegd hebben. En ik dacht dat het citaat, ik dacht dat de heer Horn dat gegeven heeft, wat dat betreft duidelijk is. Ik ben dan ook niet onder de indruk dat er bij de Rechtswinkel mensen zijn die er, nou blijkt het eigenlijk achteraf, een nuance anders over denken. Ik denk dat ik met de adviezen die ik heb ingewonnen duidelijkheid gekregen heb. De rechtsplicht is er en ik kan die niet negeren. Ik ben trouwens ook niet van plan om dat te doen. En ik ben het met de heer Horn eens als die zegt, als er geweld gebruikt moet worden, maar je moet alles proberen om dat geweld te vermijden, dan is het spijtig dat dat moet, dan is het zelfs vernederend dat het moet, maar het kan onvermijdelijk zijn dat het moet.
Bij dit in ieder geval niet de Rechtswinkel. Ik vind dat u ze tekort doet.
Wat zegt u?
Ik zeg, wie heeft nou gezegd dat u uw rechtsplicht moet vermijden? Niet de Rechtswinkel. Dan moet u het goed lezen.
Nee, maar jawel.
Staat er niet, u doet ze tekort. In plaats van dat u dankbaar bent voor
het advies van de Rechtswinkel verschrikkelijk goed gelezen.
Want, jij ook.
Uiteraard.
Els Achterudde. Als achterhouden in de slag met de burgemeester.
Dat ik het lees.
Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dat concludeert
nee, ik spreek nu eventjes niet tegen u. Maar ik heb het bijzonder goed gelezen, maar de Rechtswinkel zegt wel degelijk, je kunt afstellen.
Ik stel met de andere adviseurs dat dat afstel niet mogelijk is en dat ik daar ook niet van plan ben om in dit opzicht mijn plicht te verzaken. De heer Horn heeft gezegd, uiteindelijk zou men eventueel overleg moeten plegen met de commissaris van de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb, dat staat ook in de notitie, de beide op de hoogte gehouden. Ik heb uitdrukkelijk geen advies gevraagd, omdat ik ook, en dat vind ik toch van belang, de positie van de onafhankelijke burgemeester niet in gevaar wil brengen door, als het ware, instructies van de kant van Binnenlandse Zaken uit te lokken. Waar ik eventueel nog toe zou moeten komen als de zaak op een verkeerde kant uit zou blijven gaan, dat zal ik uiteraard moeten bezien en zal ik ook zeker bezien. Dames en heren, ons streven om tot een geweldloze oplossing te komen is bij de krakers met weinig begrip ontvangen. Het enige antwoord wat wij hebben gekregen is: wij gaan er niet uit. En de enige feitelijke actie is geweest een verdere versterking van de panden en de aankondiging dat men zich met alle middelen wil verzetten tegen de uitvoering van de uitspraak van de rechter. Wat onder met alle middelen wordt verstaan, laat zich raden. Als men weet welke vergaande verdedigingsvoorbereiding zijn getroffen, en ik spreek dan nog niet over andere provocerende acties. Ik wil dit wel zeggen. Het is uitermate merkwaardig dat nog een paar jaar geleden het nog heette, als er panden werden gekraakt en werden ontruimd, het bestuur moet niet zomaar op wens van eigenaren met behulp van de sterke arm tot onteigening overgaan. Daar moet eerst de rechter over oordelen. Dat was toen de stelling. Wel nu, thans heeft de rechter geoordeeld en toch wenst men het eigen inzicht, het eigen belang, boven het oordeel van de rechter te laten prevaleren. Het lijkt soms erop dat men, dat bepaalde krakersgroepen, en ik wil bepaald niet generaliseren, maar dat sommige krakersgroepen geen overleg willen en dat men het op een confrontatie wil laten aankomen. Maar ik heb nog steeds hoop dat men tot inzicht zal komen. Verheugend is het dat in dit debat begrip is getoond voor de consequenties van het beleid van BMW, van burgemeester en wethouders en van de burgemeester om zo enigszins mogelijk risico te vermijden. Bestuurders zijn geroepen het recht te handhaven en waar dat recht geschonden werd, dat recht te herstellen. Wat recht is, maakt in dit geval de rechter en niet de burgemeester uit. Anders gezegd, sympathie met de ene dan wel met de andere partij doet hier niet ter zake. Ik kan heel goed begrip opbrengen voor noodsituaties waar mensen, met name ook krakers, soms in verkeren, maar ik kan geen begrip hebben en ik kan daar ook niet voor wijken voor dreigingen met geweld. Bestuurders die denken, en ik houd dit ook aan de raad voor, met name en al die partijen die zeggen je moet niet ontruimen en je moet, bestuurders die denken aan fundamentele regels te kunnen morrelen, dienen er zich van bewust te zijn dat ze bezig zijn te morrelen aan de fundamentele regels van democratie en rechtsstaat, waar niet individuen of groepen met dreiging van geweld hun inzicht proberen te laten voorgaan, maar waar besluiten tot stand komen na overleg, nadat geluisterd is naar wat een andere partij te zeggen heeft, door gekozen volksvertegenwoordigers en waar uitspraken van onafhankelijke rechters worden gerespecteerd. Als de overheid zwicht voor terreur of dreiging daarmee, houdt haar legitimatie als overheid op.
Wie vraagt dat nou?
Ik dacht dat ik dat enigszins gehoord had, ja. En dames en heren, wat hier gebeurd is, in de totstand brengen van een soort vesting van deze panden, en ik zie af van de beschrijving van wat er gebeurd is, men heeft dat allemaal op radio kunnen horen, in kranten kunnen lezen en ten dele op tv kunnen zien, dat lijkt niet allemaal meer op een vreedzame demonstratie. In zulke omstandigheden moet de burgemeester afwegen voor hij de politie opdracht geeft tot ontruiming over te gaan en moet hij het ook het uiterste beproeven om een gewelddadig ingrijpen te voorkomen. Maar altijd met inachtneming van zijn fundamentele rechtsplicht. Wij hebben duidelijk in de afgelopen weken getoond dat wij geweld zomaar enigszins mogelijk willen vermijden. Zelfs na volstrekt negatieve reacties is het bevel niet gegeven om in de panden te trekken. Alternatieve mogelijkheden zijn onderzocht, worden onderzocht. Maar ik sta voor mijn verantwoordelijkheid. En als de heer Steenbergen vraagt hoe lang kan dat duren, dan zeg ik, het kan niet tot het oneindige doorgaan. Dat heeft de heer Steenbergen gevraagd. Het kan niet tot het oneindige doorgaan. Niet omdat wij... omdat ik sta voor de verantwoordelijkheid. En ik heb in de notitie aangegeven hoe ik daarop sta. Daarom zal ik ook geen datum of geen termijn noemen of kunnen noemen. Dat is ook niet gevraagd, maar ik wil het heel duidelijk zeggen. De burgemeester heeft een rechtsplicht, maar heeft een zekere marge van beleid. En hij moet voortdurend afwegen het te bereiken doel en de middelen en de risico's. De risico's met name voor personen en voor goed die daarbij onvermijdelijk gelopen worden. Handhaving van het recht is een zeer hoog te schatten doel. Voorkomen van risico's voor mensen is dat ook. In de notitie wordt gezegd dat de burgemeester alle relevante factoren moet afwegen in samenhang. Niet elk afzonderlijk, maar alle relevante factoren in samenhang moet afwegen. En dat hij moet kijken welke afweging hij kan komen. Bij die afweging horen dus allerlei omstandigheden die ik hier niet afzonderlijk hoef te noemen. Bijvoorbeeld ook het gevaar voor de panden zelf, die monumenten zijn. Een zaak waar de Rijksdienst Monumentenzorg ons in verband met deze ontruiming nog eens nadrukkelijk op heeft gewezen. Maar nogmaals, de rechtsplicht blijft en het gaat niet aan dat Amsterdam de reputatie zou krijgen van een stad waar met de rechtszekerheid de hand zou worden gelicht. Dames en heren, tot de middelen die BMW hebben onderzocht hoort ook aankoop en vordering. Over de aankoop zal, er is niet veel over gevraagd, maar eventueel zal de heer Schäfer er nog over spreken, over de vordering wethouder Wolfensperger. Mijnerzijds nog wel even dit, met betrekking tot die vordering. We hebben vordering bekeken, we hebben daar conclusies over in de notitie gezet. En de conclusie was, in dit geval, in deze omstandigheden kan het voor deze panden niet. Ik leg even de nadruk op deze omstandigheden, onder deze omstandigheden. En die omstandigheden zijn in mede ook dat deze panden bezet zijn en dat er een arrest van het Hof ligt en een rechtsplicht is van de burgemeester. Wel nu, dan is actie tot vordering al heel snel een daad erop gericht om aan die rechtsplicht te ontkomen. Dat zou de burgemeester in ernstige positie van de burgemeester in ernstige mate in het geding brengen. En om het heel duidelijk te zeggen, het feit dat de panden bezet zijn, maakt de kansen op succes bij een vordering kleiner, zelfs uitermate klein. Het sluit succes volkomen uit. Wie het advies van professor Langemeijer leest, en het is hier ook al geciteerd, ziet dat hij in wezen ook langs die lijn denkt. De werkelijke oplossing, is er net ook al gezegd, is alleen te bereiken met meer juridische middelen. Er is gesproken over de leegstandswet, de onteigeningswet, een politieke crisis overigens waar het kabinet Den Uyl aan ten gronde ten onder is gegaan. En die had zaken als deze nou precies tot